Hier gaan we het over hebben, het lam op de troon. De vorige keren dat ik hier stond, hadden we het over verandering. En in het kader daarvan kwam ik een verhaal tegen wat zich ongeveer 100 jaar geleden afspeelde. Namelijk in 1908 kwam het eerste T-model van Ford op de Amerikaanse markt. En voor degenen die het nog niet doorhebben, we hebben het over auto's. En die auto die kostte $875. En enkele jaren later zelfs nog maar $575. Dat zijn pas prijzen. Voor die prijzen tegenwoordig verwissel je daar net 4 banden voor. Maar de discussie was nooit van of de auto goed was. Maar er was constant een vergelijking. Wat is efficiënter? Paarden? Of zijn paarden efficiënter? Of zijn auto's efficiënter? En nogmaals, dat lag niet aan de auto zelf, maar lag eigenlijk aan alle structuren die er omheen waren. Bijvoorbeeld de vieze, hobbelige, kleine wegen waren niet echt geschikt voor auto's die mooie, nette wegen nodig hadden. In allerlei dorpen en steden had je stallen, maar je had geen benzinestations. Je had overal hoefsmeden, maar je had geen automonteurs. En het duurde eigenlijk pas jaren voordat Amerika doorhad van wat de potentie was van de auto. Simpelweg omdat de infrastructuur niet goed genoeg was. En wat heeft dat met verandering te maken? Misschien rijd je, dit is een metafoor, in een Ferrari, maar rijd je op hele kleine, hobbelige, vieze wegen en vraag je je af van waarom maak ik geen snelheid in mijn leven? Anders gezegd, misschien zit je wel vast en kloppen er een heel aantal dingen wel in je leven, maar bepaalde infrastructuren, de structuren die je hebt opgebouwd, die kloppen misschien wel niet. De vorige keren, nogmaals, hadden we het over verandering. En in juni sprak ik de eerste keer over verandering en daar kwamen een aantal punten daar naar voren. En het eerste punt is eigenlijk van, je doet wat je doet door hoe je kijkt naar jezelf. Of hoe je denkt aan jezelf. Hij mag naar de volgende slide. Wat we ook niet willen is gedragsmodificatie. Daar is de hele politiek al helemaal bedreven in. Als je maar het uiterlijk gedrag goed hebt, dan is het goed. Maar Jezus heeft een hele andere standaard. Jezus zegt van, ik ga voor het innerlijk. Op het moment dat je aan de binnenkant verandert, dan verandert het gedrag vanzelf. En verandering begint ook met identiteit. En we hebben het gehad over van een van de grootste, misschien wel leugens in het christendom, is dat je, ook al heb je Jezus aangenomen, ben je nog steeds een zondaar. Nou, we waren zondaren, dat is absoluut waar. Maar op het moment dat Jezus in je leven is gekomen, ben je geen zondaar meer, maar je bent een heilige. Je natuur is veranderd. Als je jezelf namelijk nog steeds ziet als zondaar, je doet wat je doet door hoe je kijkt naar jezelf. We zijn geen zondaren die worstelen om heilig te worden. Nee, we zijn heiligen die soms, eerlijk is eerlijk, worstelen met zonde. Met oude patronen in ons leven. In augustus, toen het nog echt lekker weer was en we midden in de zomer zaten, toen had ik het ook over verandering. En toen gingen we eigenlijk kijken naar 2 Korinthe 3. Ik mag naar de volgende slide. En dat is namelijk, verandering komt door waar je naar kijkt. En Paulus haalt in 2 Korinthe 3 eigenlijk de grootste ontmoeting aan tussen God en de mens. Namelijk dat hij neerdaalt op de berg Sinaï. En hij zegt eigenlijk van hoe God zich daar openbaarde. Met vuur, met aardbevingen, met onweer, met bliksem. Mozes, zijn gezicht straalde toen hij van de berg kwam. Dat eigenlijk alles, dat oude verbond, is eigenlijk niets vergeleken met het nieuwe verbond, wanneer de Heilige Geest in uw en in mijn hart woont. En als ik heel eerlijk ben, die realiteit vind ik heel lastig om te pakken. Het idee van wat Mozes daar meemaakte, dat het volk van Israël niet aan kon kijken in het Midden-Oosten, waar de zon heel fel is, met zand overal omheen, wat het ook nog eens weerkaatst. Ze konden Mozes niet aankijken. Maar op het moment dat Gods glorie in ons woont, en dat is op het moment dat we de Heilige Geest in ons hebben, als we Jezus hebben aangenomen als Heer, dan hebben we eigenlijk de kracht van een miljard zonnen, keer een miljard zonnen, tot een macht een miljard zonnen in ons wonen. En daarmee doe ik het nog net te kort. Mozes zei daar, laat mij uw glorie zien. Waar Jezus of God eigenlijk zei van, dat kan niet, want dan zal je sterven. Maar diezelfde glorie, die deelt God nu met u en mij. Het is een bizarre realiteit. De strijd is dan ook van, waar kijken we naar? Wat aanschouwen we? En Danny zei vorige week in zijn preek, volgens mij was de quote van Margot van, heel vaak kiezen we voor dingen die ons verzwakken in plaats van dingen die ons versterken. Dat heeft ook alles te maken met ook hoe je kijkt. Maar het heeft met meerdere dingen te maken. Als mens zijn we heel erg geneigd om comfort na te jagen. Delirious schreef er al over met Kingdom of Comfort, hun laatste studioalbum, lang geleden. Van we jagen zo na van om comfort te hebben in ons leven. En dingen als pijn duwen we ver weg. En een maandje geleden gingen Eelke en ik met wat gasten hier uit de jeugd, gingen we een die gave bergtrip maken waar Sietse die hele mooie droombeelden van had. En toen we de eerste keer als groep bij elkaar kwamen, toen zei ik van jongens, de eerste les wat ik wil dat je leert is van je hebt twee soorten pijn in je leven. Eén is de pijn van veranderen. Want laten we heel eerlijk zijn, veranderen doet pijn. Maar de tweede pijn is de consequentie van het niet veranderen. En eigenlijk is dat vaak veel erger. En met klimmen, dat was dan de link, is het ook zo. Je kan nu gaan trainen en trainen doet pijn. Trainen is niet fijn. Maar op het moment dat je niet traint, je kan er één ding zeker van zijn. Ik leg je op de pijnbank. Dus dan wordt het een pijnlijke trip. Want klimmen doet pijn als je niet hebt getraind. En zo werkt het ook met ons. Van soms is het de grootste vijand voor leven dat je wilt, is het leven wat je nu leidt. Wat je ook wel ziet is van een mens zonder visie is een mens zonder toekomst. En een mens zonder toekomst gaat altijd terug naar zijn verleden. Als we veranderen door God te aanschouwen, en ik zal ochtends, vanochtend misschien soms wat scherp zijn, maar het is goed om te beseffen van wat ik zeg is net zo goed de spiegel die ik mezelf voorhoud. Want we veranderen door wat we aanschouwen. We veranderen door eigenlijk naar Jezus te kijken. En de eerlijke vraag die we ons moeten stellen is dan ook van, hoe denken we dat we veranderen in Jezus' beeld als wat we hier nu op zondagochtend hebben het enige moment is waar we eigenlijk echt naar Jezus kijken? Hij is misschien wat scherp, maar wel eerlijk. Hoe is onze relatie daarin met Jezus? En vanochtend gaan we het ook hebben over naar Jezus kijken, naar God kijken, over gebed. En daarover wil ik wat delen van ook hoe mijn reis de laatste 10 jaar daar heeft uitgezien. Hoe ik ben gegroeid daarin. En eigenlijk heeft heel veel te maken met 10 jaar geleden. Toen hadden Marlijn en ik al een zoon, Lars, die was 1 jaar. En een van mijn beste vrienden zat op een bijbelschool in Amerika. En hij kwam terug en wij gingen regelmatig hardlopen. En ik merkte, er was iets heel anders aan hem. En of hij nou een kamer binnenkwam of we waren aan het hardlopen, er was iets anders. En ik kan het alleen maar omschrijven als van de aanwezigheid van God was bij hem. En dat was op een bepaalde manier die ik nog nooit op die manier had ervaren in mijn leven. Dat als iemand de kamer binnenkwam, dan veranderde als het ware de atmosfeer in de kamer. Er veranderde iets. Dat maakte in mij wel een verlangen los. Het was in die tijd dat ik voor het eerst Gods stem begon te verstaan. Beelden kreeg, dromen kreeg. En dat terwijl ik in 2005 op een bijbelschool zat waar het ging soms over Gods stem verstaan. En iedereen dat kon, behalve ik. Maar vanaf dat moment begon ik opeens Gods stem eigenlijk te verstaan. Dat maakte een honger ook in mij los van, hey, dit is echtheid waar ik voor wil gaan. Ik wil die aanwezigheid van God in mijn leven hebben. En ik begon boeken te lezen en ik kwam eigenlijk allerlei opwekkingen tegen. Zoals Azusa Street, waar op een gegeven moment het huis waar dat plaatsvond in vuur en vlam stond. En waar de brandweer werd opgeroepen om het te blussen, maar ze konden het niet blussen, want het was een soort hemelsvuur. Of waar een van de sprekers zei bij Azusa Street, die zei van hij moest fysiek zijn best doen om bij het huis te komen, omdat de aanwezigheid van God zo dik was waar hij doorheen moest. Kinderen die verstoppertje speelden in een soort wolk van Gods glorie. En Azusa Street kwam weer voort, of in ieder geval deels voort uit, een opwekking in Wales. En een opwekking in Wales kwam eigenlijk door een man, of eigenlijk een jongen genaamd Chris Evans, of Evan Roberts heet hij trouwens. Chris Evans is een ander iemand. Evan Roberts. En deze jongen die was nog maar 17 toen hij zei van ik heb een visie voor een opwekking in Wales. Ik heb visie. En zijn gebed was, Heer, breek mij. Heer, breek mij. En die opwekking kwam er. En eigenlijk het hele land was in rep en roer. Gewoon het hele land. De voetbalcompetitie stopte. In de mijnen van Wales, paarden, die luisterden niet meer eigenlijk naar degene de ruiters en dergelijke. Want paarden hadden geleerd om alleen maar te bewegen op allerlei gevloek. Maar dat deed niemand meer. Op kerstavond waren de gevangenissen in sommige steden gewoon leeg. En op een gegeven moment kwam een journalist uit Engeland en die vroeg van, hey, waar is deze opwekking? En ze zeiden van, hey, op het einde, als je hier naar links gaat, dan ga je het vanzelf voelen. Allemaal dat soort verhalen. Azusa Street was een man genaamd John G. Lake. Een van mijn grootste helden uit het verleden. Een man die pakte van, hey, wat gebeurt er als Gods kracht zichtbaar wordt? In Zuid-Afrika had hij dat. Later opende hij healing rooms in Amerika, waardoor zelfs de stad waar hij dat had, werd uitgekozen tot de meest gezonde stad van Amerika, want er waren geen zieken, omdat Gods kracht er zo aan het werk was. En ik ging eigenlijk terug ook in de Bijbel lezen in Handelingen, en daar zag je hetzelfde. En ook in het leven van Jezus zie je hetzelfde. Verhalen die soms zo normaal zijn geworden voor ons, gingen eigenlijk opnieuw leven. En al die verhalen was eigenlijk één gemeenschappelijke factor aan te wijzen wat er gebeurde. En dat was namelijk connectie met God. Die aanwezigheid van God die werd zo zichtbaar doordat er een heel aantal mensen waren die het als prioriteit hadden om connectie met God te hebben. Als we het hebben over de aanwezigheid van God, dan is er een aanwezigheid van God waar de Bijbel over spreekt die overal is. Wat David zegt, waar kan ik heen vluchten? Want u bent overal. Maar er is ook, zoals de Bijbel dat zegt, een soort van gemanifesteerde aanwezigheid. Bijvoorbeeld Johannes 14 vers 21 zegt dat, van waarin Jezus zegt, ik zal mezelf aan hun manifesteren. Of waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, daar ben ik in hun midden. En ik kwam laatst een voorbeeld tegen, daar kunnen we het misschien wel het beste mee vergelijken. In de lucht die we hier allemaal inademen, zit water. Niet veel water, maar het zit wel overal. Ga je naar de tropen, zit er meer water in de lucht. Zo werkt het. Maar er is niemand die zegt met deze mate van water, van ik denk niet dat ik vanavond hoef te douchen, want ik ben al omgeven door water. Tenminste, ik heb het nog nooit gehoord. Maar een ervaring van onder de douche staan is een hele andere ervaring met water dan de ervaring die we nu hebben met het hele kleine beetje water wat hier in de lucht zit. En zo is het ook met Gods aanwezigheid. Op het moment dat Gods aanwezigheid, we jagen eigenlijk naar Gods aanwezigheid als het ware van zoals met water dat we onder de douche stappen. Dat is een hele andere ervaring dan het water wat hier in de lucht is. Er is altijd meer van Gods aanwezigheid. En ik begon in dat hele proces, kwam ik boeken tegen van Leonard Ravenhill. Een man van opwekking gebed. Die schreef het boek Why Revival Tarries. Waarom opwekking stopt bijvoorbeeld. Of die zullen misschien sommigen ook wel kennen. Ian Bounds, een man die heel veel heeft geschreven over gebed. Die had ook allerlei goede opmerkingen daarover. Goede linken uit de Bijbel. En ik kwam bijvoorbeeld ook op een gegeven moment uit bij de meest bekende Bijbeltekst. Of tenminste het Bijbelgedeelte als het gaat over gebed, namelijk het Onze Vader. En als we naar Lucas 11 gaan, dan mag naar de volgende slide. Dan zien we dat daar ook staan. Daar staat namelijk, op een keer was Jezus ergens aan het bidden. En toen hij weer opstond, vroeg een van zijn leerlingen hem, Heer, leer ons bidden. En Johannes leerde ook zijn leerlingen bidden. En hij zei tegen hen, wanneer jullie bidden, zeg dan, onze hemelse vader, laat alle mensen diep ontzag voor u krijgen. Laat uw koninkrijk komen. Laat op aarde worden gedaan wat u wilt, net zoals in de hemel wordt gedaan. Wat moet het zijn geweest voor de discipelen om Jezus te zien bidden? Ian Bounds schrijft in een van zijn boeken, het was eigenlijk een trip vanuit de hemel voor Jezus waard om ons te leren bidden. Er zijn 175 versen in de evangelie waar het gaat over dat Jezus of aan het bidden is, of hij leert over bidden. En wij zien het vaak misschien ook wel stiekem een beetje als een soort bijgerecht. Iets wat erbij hoort. En bij een bijgerecht denk ik eigenlijk, laat ik het zo zeggen, in de zomervakantie, wij gaan meestal naar Oostenrijk. En Lars heeft de laatste jaren uitgevonden wat hij heel erg lekker vindt. En dat is namelijk een schnitzel. En overal waar we dan ook terechtkomen is de vraag van, mag ik een schnitzel? Maar wat doen ze als ze die schnitzel maken? Er ligt altijd nog iets op dat bord, namelijk een klein plukje sla met een tomaat. Nou, dat is een bijgerecht. En bij Lars, eigenlijk dat kleine plukje sla en die tomaat, die verdwijnen altijd heel snel op mijn bord. Of op het bord van Marjolein. Nou, als ik ergens niet van hou, is het een tomaat. Dat beetje zo'n zompig goedje in je mond. Weet je, wat ik niet heel erg lekker vind. Weet je, maar dit is wel, het is een bijgerecht. Het is iets wat erbij staat, wat erbij hoort. Maar gebed, connectie met God, lieve mensen, is geen bijgerecht. Het is niet zomaar iets wat erbij hoort. Gebed is misschien wel de grootste impact die Jezus naliet op zijn discipelen, behalve het kruis. De grootste impact. Hoe kan dat dan voor ons soms een bijgerecht zijn? Er staat van Jezus dat hij vaak wegliep. De evangeliën staan er vol mee, dat hij wegging, dat hij zich afzonderde om gewoon tijd met God, de Vader, te besteden. Er staat dat Jezus blij was op een gegeven moment toen de 70 weggingen en die kwamen met getuigenissen terug. Jezus was blij, hij verheugde zich. Maar ook als hij misschien angstig was op het einde, dan ging Jezus bidden. Als hij het moeilijk had, constant zie je dat er connectie was met de Vader. Het is niet voor niks dat Johannes zegt van, er zijn niet voldoende boeken op aarde te vinden om alles op te schrijven wat Jezus heeft gezegd en gedaan. Waar heeft hij het over? Op bijvoorbeeld kampvuur, op het kampvuur na een opwekkingsdienst. Deze discipelen gingen nooit naar huis. Het is niet zo van, tot morgen Jezus. En nee, ze gingen met hem mee. Ze sliepen met elkaar in een tent of onder een zeil, wat het toen misschien was. En 's avonds zaten ze aan het kampvuur en ze liepen van stad naar stad. Al dat soort gesprekken. En die moeten zijn gegaan als van, moet je je voorstellen dat net die bloedvloeiende vrouw Jezus had aangeraakt en Jezus voelde dat de kracht van hem uitging. En de discipelen zeiden van, hoe voelt u dat, dat de kracht van u uitgaat? Hoezo, er staan 100 mensen om u heen, hoe merkt u dat de kracht wegging? Wat gebeurt er? En Jezus ging uitleggen over hoe bijvoorbeeld honger werkt, hoe geloof werkt, hoe geloof of hoe risico nemen misschien wel de munteenheid van de hemel is. Dat als mensen uitstappen en risico nemen, dat het iets uit de hemel aantrekt. Maar ze zagen Jezus ook 's ochtends om 3 uur de berg op gaan om te bidden. Ik denk dat ze het heel vaak zagen. Ik denk niet dat ze hem stoorden, maar wel dat ze het zagen. Hoe moet het zijn geweest voor hun om elke preek van Jezus te zien? Om de bergreden te zien, waarin Jezus zei van, hey, sluit je op in je kamer, duw de deur op slot en besteed tijd met God. Hoe moet het zijn geweest om elk wonder te zien, elk teken, hoe Jezus brood en vis vermenigvuldigde voor 5000 man, plus dan ook nog aanhang. Hoe moet het zijn geweest om een man die 4 dagen dood was, weer levend te zien worden? Maar er is geen enkele keer in de evangelie dat je leest dat de discipelen zeggen van, leer ons preken. Leer ons wonderen te doen. Leer ons tekenen te doen. De discipelen die snapten het. Iets waar wij, als we heel eerlijk zijn, wel moeite mee hebben. Zij snapte namelijk dat wat Jezus deed in het publieke voortkwam uit zijn binnenkamer, in zijn tijd met God. Aanwezigheid van God, dat kan je niet faken. Als kerken zijn we denk ik goed geworden in het maken van sfeer. Maar de aanwezigheid van God is heel wat anders dan sfeer. Als ik bij een Coldplay concert ben, kan ik ook kippenvel hebben omdat ik het hele goede muziek vind. Maar op het moment dat de aanwezigheid van God er is, weet je, dan kom je niet meer in termen van, is dit leuk of is dit niet leuk? Het is gewoon van, wow, dit is, hiervoor ben ik gemaakt. Ik ben gemaakt om in de aanwezigheid van God te zijn. Dat is heel wat anders. De discipelen zeiden, Jezus, geef ons uw gebedsleven. Wat is je gebedsleven? Hoe ziet het eruit? Hoe moet het zijn geweest voor de discipelen om de Zoon van God te zien praten met God de Vader door de Heilige Geest heen? Hoe moet dat zijn geweest? Ik stel mezelf dan ook de vraag van, daagt mijn gebedsleven mensen uit? Ik weet nog van, op een gegeven moment toen ik voor mezelf begon door te hebben wat de kracht van gebed was. Dan ging ik vaak 's avonds tijdens de corona-epidemie. Marjolein is meer een ochtendmens, niet echt een avondmens, dus die viel vaak vroeg in slaap. En dan had ik 's avonds eigenlijk heel vaak gewoon nog een uur de tijd met God. Er waren toch nergens activiteiten, je hoefde nergens heen. En wat ik merkte van, soms kan tijd met God, als we heel eerlijk zijn, heel saai aanvoelen. Maar het werd eigenlijk, en soms is het dat ook. Het is niet altijd dat de hemel naar beneden komt. Maar je merkt wel van, op het moment dat je een geschiedenis met God gaat opbouwen, dan gebeurt er iets. Geen enkele relatie in je leven komt voort uit zomaar een beetje afwachten. Geen enkele relatie. Een relatie komt voort doordat je intentioneel ergens voor kiest en een geschiedenis opbouwt. Dat is de enige manier. Maar als het aankomt op God, dan zeggen we, ja, ik wil niet religieus zijn hoor, weet je. Dan wordt het opeens, dan gaan we zo praten. Maar ik merkte van op het moment dat ik elke dag connecte met God, daar veranderde iets. En je had in die tijd die worship-zanger uit Amerika, die rondtoerde, Sean Foyt. En in een van zijn concerten, of zijn optredens, stond op YouTube. Op een gegeven moment kwam er een dominee of een voorganger of wat dan ook kwam op het podium. En die zei eigenlijk van, hey, we spreken de naam van Jezus uit over alle windrichtingen. Over het noorden, het zuiden, het westen en het oosten. En dan liet iedereen juichen. En dat vond ik zo gaaf. Dus dat zat ik dan te doen in mijn woonkamer, dan wel fluisterend. En dat kwam zelfs op het punt. Inderdaad, Marjolein die begint al nee te schudden. Want Marjolein ging een keer naar de wc en die dacht, dat zei ze achteraf, die dacht dat ik soort van bezeten was. Want ik zat gewoon mee te doen. Maar weet je, ergens interesseerde me dat helemaal niks. Ik bedoel, het is mijn vrouw, dus weet je, kan het hebben. Maar als we niet echt en gek voor God kunnen zijn, waar dan wel, weet je? Het is onze maker, hij kent ons. Hij heeft ons gemaakt, hij weet wat het beste voor ons is. En zo zei ik de naam Jezus over situaties uit. Dan keek ik in het naar het noorden en dan dacht ik, wie wonen in het noorden waar ik de naam Jezus over wil uit, nou ja, schreeuwen, als het ware. Wie wonen er in het oosten? En zo was ik bezig eigenlijk gewoon om God beter te leren kennen. Iedereen nog oké? Oké, goed zo. Ergens in de voorbereiding hier dacht ik, ergens heb ik wel visie voor. En die visie is namelijk dat onze kinderen, onze jeugd, als zij 's ochtends om 7 uur, of voor sommigen misschien wat later hoop ik, maar naar beneden komen, dat ze ons zien zitten. Bijbel geopend. Tranen misschien wel over onze wangen rollend. Want wat onze kinderen, onze jeugd, onze tieners gaan zien, is dat Jezus niet een één keer moment is per week. Het is niet een soort agenda-item. Papa of mama hebben een relatie. Dat ze beneden komen en merken van hier is Gods aanwezigheid. Er is wat anders. Dat kinderen bekend worden met Gods aanwezigheid. Het ding is, kinderen zullen al onze tranen die we laten zien om te zijn in Gods aanwezigheid, zullen ze zich meer onthouden dan onze regels over het volgen van Jezus. Alleen maar regels over het volgen van Jezus werkt niet. Daardoor is een hele generatie afgehaakt. Want er zit namelijk een gat tussen wat we zeggen en hoe we leven in het verborgene. Als we zeggen dat Jezus een prioriteit is, en het is een één keer per week agendapunt, dan is het geen prioriteit. Daarom is het zo mooi dat de discipelen zeiden, leer ons te bidden. Leer ons te bidden. Niet zeg dat we meer moeten bidden, want dat leidt vaak alleen maar tot meer schaamte, tot meer schuld. Misschien voelen sommigen dat hier ook wel als we het hierover hebben. En dat is absoluut niet mijn intentie. Mijn intentie is om een soort visie te creëren van wat is mogelijk als we voor God komen. Openbaringen 4, dat die deur open is. En ik wil nooit de indruk wekken dat we God als een soort middel tot een doel gebruiken. Zo van, we willen genezing zien, dus we hebben meer van God nodig. Dat is ergens waar, maar het doel altijd om tot God te komen is simpelweg omdat hij God is. Een vader is die contact met ons wil hebben. De waarheid is dan ook van, op het moment dat God komt, gebeuren er ook dingen. Dat kan genezing zijn, maar dat kan ook verandering zijn. Dat kan bekering zijn. Als God aanwezig is, gebeurt er iets. En soms is het ook niet zichtbaar, het kan ook in zaadvorm zijn. Dus laten we ook niet te makkelijk zeggen van God was er niet of God was er wel. Maar er gebeurt wel iets. Maar het doel van tot God komen is altijd God zelf. Altijd. Je kan namelijk ook niet, als we het hebben over kinderen, je kan mensen niet meenemen als je er niet zelf bent geweest. Op het moment dat we zelf niet weten wat het is om voor Gods troon te komen, hoe kunnen we ooit mensen aan, misschien of een leiding geven, dat kan een gezin zijn, kan een kerk zijn, kan een cel zijn, hoe kunnen we mensen meenemen? Je privé gebedsleven, je gebedsleven zoals we dat hier hebben, dat allemaal zijn bouwsteentjes van welke impact gebed heeft bij ons hier in de kerk. Allemaal hebben we hier een rol mee. Het is niet voor niks dat Jesaja zei van Gods huis is een huis van gebed. Wat Jesaja zei, dat was het waard voor Jezus om het tempelplein helemaal leeg te vegen. Van Gods huis is niet per se een huis alleen maar van activiteiten. Gods huis is een plek van gebed. En ik geloof ook dat we in een seizoen zijn, waar misschien wel in onze eigen levens God het tempelplein aan het leegvegen is. Waar we terugkomen naar een plek waar het gaat over het hart van aanbidding. Om te komen bij de troon van God. Dat het niet gaat om van activiteiten te doen, hoe goed ze ook kunnen zijn. Ik bedoel, jeugdavonden bijvoorbeeld, bidstonden, het is allemaal supergoed. Maar als het gaat alleen maar om de activiteit, dan missen we waar het echt om gaat. En dat is namelijk connectie met God. Ik geloof dat God bij sommigen zegt van, ik wil dat je prioriteiten op orde gaat brengen, want er komt een tijd aan waar mijn connectie met jou fundamenteel gaat zijn in je leven. Misschien komen er stormen aan, of heb je gewoon uitdagingen, of wat dan ook. Tijd met God is daarvoor de basis. Tijd voor God maakt dit. En we lezen hier eigenlijk dat de discipelen komen bij Jezus. En het begin van het Onze Vader in een andere vertaling staat hier eigenlijk. Maar wat mij ook opvalt is wat er niet staat. Want hoe komen wij vaak bij Jezus? Dat is namelijk met een lijstje met dingen waar we God om hulp vragen. God, lieve Vader, red oma Ari. God, ik heb geld nodig. Wilt u tante Truus genezen? Oh God, ja, ik heb trouwens echt geld nodig. En wilt u nog zijn bij de zendelingen? En het eerste eigenlijk wat Jezus doet hier, is eigenlijk zeggen van, geef lijstjes aan mij. Maar God, ja, dit is wat ik gewend ben. Jezus zegt, geef het aan mij. En hij scheurt het door, het lijstje. Het stelt niks voor. In de zin van, belangrijker dan wat je zegt, is eigenlijk tegen wie praat je. Het is niet voor niks dat God zegt, of dat Jezus zegt in dit stuk van, onze Vader in de hemelse, of in de, onze hemelse Vader, laten alle mensen diep ontzag voor u krijgen. Een beetje verwarrend, die vertalingen. Maar inderdaad, van, het begint met van kijken naar God. Gebed begint niet met een lijst. Gebed begint om te kijken naar God. Wie is God? Waar woont Hij? Wat is zijn naam? En we lazen vanochtend Openbaringen 4, maar eigenlijk voordat Johannes Openbaringen 4 zag, liet Jezus het eigenlijk al zien. Er is een plek waar je heen kan gaan. En eigenlijk als het ware God, de hemelse Vader, kan aankijken. Wat ik heb geleerd in gebed is van op het moment dat we aan het bidden zijn, dan wil ik eigenlijk, ik focus me op God op de troon, Openbaringen 4, maar ook die Heilige Geest die in mijn hart woont. Dat zijn de dingen waar ik op wil letten. Dat is de dingen waar ik me op wil focussen. En dan komen er soms gedachten naar boven, ik moet dit nog doen, ik moet dat nog doen. Oké, die schrijf ik dan wel op. Dat is wel een lijst die ik wil hebben. Ik wil niet bij God komen met een soort boodschappenlijst. Ik wil bij God komen en ik wil hem aankijken. Want God is welkom waar hij met ontzag wordt benaderd. Op het moment dat ik nonchalant ergens boterhammetjes aan het smeren ben en er ligt een lijstje naast mij, Heer Jezus, wilt u bij Lars zijn, wilt u bij Noor zijn, wilt u bij Marjolein zijn, dat is niet hoe het werkt. Want hoe zouden bijvoorbeeld jullie reageren als je bij de buren aanbelt en de buurman doet open en zegt, oh, ben jij het weer? Zou je je welkom voelen? Of wat als je met iemand uit eten bent en iemand kijkt overal heen, zit op zijn telefoon en kijkt overal heen, dan dat is awkward, laten we eerlijk zijn. Maar dit is soms wel zoals we God behandelen in onze eigen privé gebedsleven en misschien ook wel soms hier, als we heel eerlijk zijn. Maar God komt enkel met zijn kracht, met zijn aanwezigheid op plekken waar hij echt wordt hooggeacht. En dat gebeurt in onze binnenkamer, maar het gebeurt ook als we hier met elkaar zijn. En je ziet ook dat Jezus op meerdere plekken in de Bijbel eigenlijk kijkt van, eigenlijk naar boven kijkt. Het hoge priesterlijk gebed in Johannes 17, hij kijkt naar boven. Het uitdelen van brood aan de 5000, hij kijkt naar boven. Het opstaan van Lazarus uit de dood, Jezus kijkt naar boven. Er is een plek waar God heerst, waar zijn troon is. Waar als het ware Jezus heen ging om te kijken van wat wil de Vader doen. Zijn connectie met de Vader was alles voor hem. Het is niet voor niks dat Colossense 3 zegt van zet je gedachten op de dingen die boven zijn. Niet op de dingen die op aarde zijn. In de bergreden wordt het ook genoemd, van de dingen op aarde, die verdwijnen allemaal. Maar de dingen die boven zijn, die zijn voor eeuwig. Als we kijken naar de grootheid van God, dat eerste vers. Ik kwam Jesaja 6 tegen, hij mag naar de volgende slide. En Jesaja 6, dat wordt een uitdaging om te lezen. In Jesaja 6 is eigenlijk een... best een humoristisch begin van het hele boek van Jesaja. Want Jesaja is eigenlijk daarvoor bezig met wee die, wee dat. Met andere woorden, pas op die, pas op die. Zo van, pas op die koning, want je doet kwaad. Of hij zegt, pas op mensen die goed slecht noemen en slecht goed noemen. Maar dan komt Jesaja 6. En er staat, in het jaar dat koning Uzzia stierf, zag ik de Heer... Hij zat op een hoge, indrukwekkende troon. De onderrand van zijn kleed vulde de hele tempel. Er stonden engelen boven hem en elke engel had 6 vleugels. Met 2 vleugels bedekten de engelen hun gezicht. Met 2 vleugels bedekten ze hun voeten en met 2 vleugels vlogen ze. En de engelen riepen tegen elkaar, heilig, heilig, heilig is de Heer van de hemelse legers. De aarde is vol van zijn schitterende macht... en majesteit. Ze riepen zo luid dat de deurposten van de tempel ervan beefden. Ook was de tempel vol met rook. En toen riep ik uit, help, ik ga dood. Dezelfde Jesaja, die overal zei van pas op dit, pas op dat. Op het moment dat hij iets zag van Gods grootheid en glorie. Een fractie zag, dacht hij van ik ben eraan. Ik ga sterven. En het stuk eindigt helemaal onderaan. Toen hoorde ik de Heer zeggen, wie zal ik sturen? Wie zal er voor ons gaan? En ik antwoordde, hier ben ik, stuur mij. Die aanwezigheid van God, die veranderde hem. Het was allereerst dat hij op de grond viel. We zien dat trouwens heel veel in de Bijbel. Abraham viel op de grond. Job zien het mee gebeuren. Ezekiel zie het mee gebeuren. En zelfs de apostel Johannes... waarvan wordt gezegd van dit was een van Jezus' beste vrienden. Tijdens het avondmaal lagen ze gewoon tegen elkaar aan. Toen de apostel Johannes in Openbaringen een kijkje kreeg in de troonzaal van God, viel hij als dood neer. Terwijl het zijn beste vriend op aarde was geweest ook. Zijn meester, die kende. Maar toen hij de grootheid en de glorie van Jezus zag, wist hij niet wat hem overkwam. Het is tijd... dat eigenlijk onze waarde voor God en zijn grootheid wordt hersteld. En nogmaals, dit zeg ik evenveel voor mezelf als dat ik het hier zo zeg. Ik weet nog enkele jaren geleden toen er in het begin allerlei iPhones op de markt kwamen. Mensen stonden dagen in de rij om de nieuwste iPhone te bemachtigen. Dagen. Dat interesseerde ze niks, want ze wisten wat dat ding waard was. Ze hadden de kosten ervoor over, ze hadden de moeite ervoor over. Op het moment dat de grootheid van God wordt hersteld in jou en in mij, en zoals we hier bij elkaar zijn, ga je anders kijken naar alles wat je doet met en voor God. Dan is het niet erg om af en toe een paar uur slaap te missen, omdat je staat voor die troon van God. Dan is het niet erg om op je knieën te bidden voor je buren, voor je wijk, voor je gezin. van mensen die Jezus niet kennen. Of misschien mensen zijn afgedwaald. Het is heel makkelijk om te zeggen van die en die en die doen dingen niet goed. Maar het is heel wat anders om voor Gods troon te komen en te zeggen, ik weiger dat deze persoon wordt misleid door de duivel. Dat er misleiding is. Ik zet me er als het ware voort. Ik ben als het ware een poortwachter. Ik zet mezelf ervoor neer en ik weiger dat dit gebeurt. En ik spreek de naam Jezus erover uit totdat ik verandering zie. Het is heel wat anders. Klagen is makkelijk. En of conclusies trekken of dingen zien. En dat is soms ook terecht en goed. Maar laten we als we dat doen ook eerlijk zijn en zeggen van, hé, maar dan ga ik er ook voor knokken voor Gods troon. Het is de meest krachtige plaats waar je als christen kan komen. De krachtigste plaats voor mij is hier niet op een podium staan. Totaal niet. De krachtigste plaats is plaats als niemand het ziet. Als iedereen in mijn huis slaapt en ik op de bank zit en ik zeg, Jezus, ik spreek uw naam uit over Marjolein, over Lars en Noor, over de jeugd die u ons heeft toevertrouwd. Ik vond het zo mooi dat toen we dit schilderij kregen, toen had Theo, die las vooruit Efeze 3. En Efeze 3 is eigenlijk een van de apostolische gebeden die er zijn in de Bijbel. Je hebt ze in Efeze 1, Efeze 3, Filippenzen 1, Colossense 1, Thessalonicense staat het ook. Dat zijn gebeden waar het gaat over van God, we willen, vul ons met uw glorie, vul ons met uw volheid. In Efeze 1 staat bijvoorbeeld waar God, de Vader van glorie. Dan denk ik van, wat houdt dat in? Dat God als grootheid, degene die alle glorie heeft, dat met ons wil delen. Maar er staat van dat de ogen van je hart geopend worden. Wat gebeurt er als wij beneden zitten met God? Waar onze kinderen ons zien. En we die gebeden terugbidden naar God. Van God, ik wil, Heer, dat die geest van wijsheid waar u het heeft, Heer. Heer, ik wil dat over Lars uitbidden. Ik wil dat over Samuel bij de jeugd uitbidden. Hij schrikt meteen. Maar wat gebeurt er als we dit uitbidden? Als we zeggen van Efeze 3, waar er staat van dat we met alle heiligen gaan beseffen wat de breedte, de hoogte, de diepte is van de liefde van God. Dat we dat met elkaar ontdekken. Wat houdt dat in? Wat heb ik te delen? Wat heb ik in te brengen over de grootheid van God? Wat misschien een ander nodig heeft. En wat heeft een ander in te brengen wat ik nodig heeft? Wat houdt het in om... Anne had het vorige week over Filippenzen 1 in haar dooptekst. Wat houdt het in om over te vloeien van liefde? Heere Jezus, vul mij met uw liefde. Wat gebeurt er als we zo voor Gods stroom komen? Niet met de lijst van red oma Arie. Wat trouwens hartstikke belangrijk is als je oma Arie niet gered is. Begrijp me niet verkeerd. Maar het begint vanuit connectie met God. Om voor zijn troon te komen. Dit is de plek waar dingen veranderen. Dit is de plek waar dingen gebeuren. Het is tijd dat we gaan bidden. Het is tijd voor gebeden die de hemel bewegen. En ik heb voor mezelf, en uit het voorbeeld dat ik mee schreeuwde, fluisterde over het oosten, westen, noorden. Ik had voor mezelf zoiets, als gebeden mij niet bewegen, waarom zou ik er dan van uitgaan dat gebeden de hemel bewegen? Ik denk dat God groter is dan dat, begrijp me niet verkeerd. Maar ik wil dat gebeden ook mij bewegen. Want als ze mij bewegen, dan geloof ik ook dat bewegen God in beweging brengen. Gebeden God in beweging brengen. Ik zou eigenlijk willen dat we een moment met elkaar een nummer zingen. En waar we misschien eens allemaal gewoon tegen God, aan God vragen. Aan Jezus vragen. God, hoe ziet u het voor u, hoe tijd er met mij uitziet? Hoe ziet u het voor zich om samen tijd te besteden? Hoe wilt u met mij tijd besteden? Wat wilt u tegen mij zeggen? Ik geloof ook dat God ook specifiek aan een paar mensen woorden gaat geven. Ook voor hier en nu. Maar ik geloof ook dat God een aantal mensen heel erg duidelijk aanspreekt van ik wil connectie met je. Ik vind het meest bizarre in de Bijbel als je het hebt over God is soeverein. He, met andere woorden van, hij kan onze beslissingen overrulen. Hij staat buiten tijd. Maar God geeft ook onze vrije wil. Het is altijd een beetje lastig, ja, hoe werkt dat samen? Maar in Jacobus 4 vers 8 staat, nadert tot God en hij zal tot u naderen. Met andere woorden, wie nadert eerst? Dat zijn wij. Dat God zegt van, ik verlang naar je. In Jacobus 1 staat dat God zegt van, ik verlang echt met jaloersheid naar mijn kinderen. Naar jullie allemaal. Ik verlang ernaar dat jullie voor de troon komen. Maar ik acht je vrije wil zo hoog, jij mag kiezen. En ik geloof ook op dit moment dat God zegt tegen ons allemaal, jullie mogen kiezen. Nader tot mij en ik zal tot jullie naderen. Op het moment dat we God vragen van, God spreek, dan geeft hij ons niet een steen. God spreekt tegen ons. Laten we het volgende nummer zingen en God uitnodigen om tegen ons te spreken.